Naar aanleiding van dienst van vorige week gaf mijn vader mij een brief. En het was een brief van mijn vaders opa. Dus hoe zit het dan? Dat is dan de moeder van de vader van mijn oma. Snap je hem? Dus een soort aartsvader van mij. Niet zo heel ver terug, maar wel een beetje terug. En die brief die schijnt hij vlak voor zijn dood geschreven te hebben. Die heeft hij toen aan zijn buurvrouw gegeven. En toen mijn opa en oma 40 jaar getrouwd waren, toen heeft die buurvrouw die brief aan mijn opa en oma gegeven. Volg je hem nog? Nou ja, goed, het gaat erom wat er dan in zo'n brief staat. En eigenlijk stond in die brief bijna hetzelfde als waar wij het vorige week zondag over gehad hebben. Over hoe belangrijk het is om Jezus als fundament te hebben. Hoe belangrijk het is om hem in alles voorop te stellen. En toen dacht ik van, oh Heer, wat een zegen. Dat ik zoiets mag ontvangen via mijn voorgeslacht. En dat ik dat eventjes terug mocht zien. En zo moest ik denken aan een hele verre aartsvader, vader Abraham. En wij mogen staan op zijn fundamenten. De Bijbel die spreekt daar prachtig over. En volgens mij is het Genesis 16 vers 19. Of 19 vers 16, de tekst. Ik las hem gisteren, maar ik heb hem niet opgeschreven. daar wordt gesproken over dat God aan Abraham al zijn geheimen bekend wilde maken en zijn hart wilde tonen, zodat hij dat weer door kon geven aan alle generaties na hem. En voor de Joden, voor de Israëlieten was Abraham van levensbelang. Je had het voortdurend over Abraham. En Jezus die preekt op een gegeven moment en dan zeggen ook de farizeeën vol trots, maar wij zijn de afstammelingen van Abraham. Abraham, hun voorvader, was heel belangrijk. Nou, en nou heb ik wel eens tegen jullie gezegd dat ik de laatste tijd, ik zat bijna te denken van, hey, misschien is het wel een idee om in de zomervakantie voor de mensen die hier komen, gewoon eens met elkaar de Romeinenbrief eens door te wandelen. Want die brief blijf ik bestuderen en ik blijf er elke keer als ik het opnieuw lees, blijf ik er nieuwe geheimen in ontdekken. En als we met elkaar gaan naar Romeinen hoofdstuk 4... dan begint Paulus daar met de volgende zin. Romeinen 4 vers 1. Er staat gewoon heel simpel dit. Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? En daarom vertelde ik net dat verhaaltje ook eventjes over mijn overgrootvader. Het is goed om na te denken over waar je vandaan komt. En voor de Joden, voor de Israëlieten enzovoort was hun stamvader heel belangrijk. Dus als Paulus in de Romeinenbrief, dat is een van zijn mooiste brieven waar hij zijn hele theologie uiteenzet. Waarin hij heel stelselmatig bijna gewoon uitlegt, dit is het evangelie die ik en alle kerken heb willen verkondigen. Hij had als doel om dat ook in Rome te vertellen, omdat in Rome het centrum van de wereld van toen gevestigd was. En Paulus had een heel duidelijk doel, hij wilde dat de hele wereld zou weten hoe het zat. Dat was ook de opdracht die Jezus hem had gegeven. En aan alle discipelen, hè, ga dan in de hele wereld en maak ze tot mijn discipelen. En dus Paulus komt dan in hoofdstuk 4 en begint dan met, wat moeten wij nu zeggen over onze vader Abraham? Zo van, daar wil ik ook even wat over uitleggen. En dan neemt hij dat hele hoofdstuk 4, hij mag er nu al even weer af, dan neemt hij dat hele hoofdstuk 4 om dat uit te leggen. En daar wil ik eens met jullie naar gaan kijken deze ochtend, van wat leren wij over het geloof van vader Abraham, juist als vervolg. En als je er vorige week niet was, dan raad ik je aan om misschien de preek van vorige week ook even te downloaden. En tegelijkertijd, los van vorige week, kun je vanmorgen ook echt weer heerlijk leven ontvangen. Maar vorige week hebben we het gezegd, dat fundament van Jezus waar we op mogen staan. En vandaag ga ik daar in die zin op door van, hoe mogen wij erop staan? En hoe kunnen wij leren van het geloof van Abraham? Wat zit er in zijn leven? En Trace heeft er laatst volgens mij ook een hele uitgebreide preek over gehouden, waar we mogen leren van hoe Abraham wandelde met God. Nou, ik doe het vanmorgen met jullie naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 4. En we gaan in stukken, gaan we Romeinen hoofdstuk 4 door. Maar ik beloof jullie, het wordt niet lang en het wordt niet saai, maar het wordt voor jou echt juist heel interessant om ervan te leren, hoe kun jij dit toepassen op jouw leven? Nou, ik ga eerst even mijn samenvatting geven. En daarna gaan we bij de teksten langs om er naar gaan kijken. Wat leer ik zelf van het geloof van Abraham? Van Abrahams geloof leer ik dat God gerechtigheid als gunst geeft en niet als loon of als recht. Van Abrahams geloof leer ik dat God gerechtigheid als gunst geeft en niet als loon of recht. Komen we straks op terug. Van Abrahams geloof leer ik dat leven zoals God het bedoeld heeft, wat ook de slogan van dit huis is en waar we voor willen gaan. Maar leven zoals God het bedoelt rechtvaardigt mij niet. Maar omdat ik gerechtvaardigd ben, ga ik leven zoals God het bedoeld heeft. Kom ik straks ook op terug. Dus omdat ik gerechtvaardigd ben, leef ik zoals God het bedoeld heeft. Mijn leven zoals God het bedoeld heeft, maakt mij niet rechtvaardig. En een derde die ik leer van het geloof van Abraham, is dat God niet wil dat zijn beloften of zegeningen op de een of andere manier verdiend worden. En het is wel heel belangrijk, want onbewust zit in ons denken dat wel heel vaak. Wij denken wel dat God ons genade heeft gegeven, maar onbewust denken wij toch dat God ons op bepaalde gebieden straft. En om dan toch te krijgen wat God voor ons heeft, moeten wij bepaalde zaken doen. God wil dat het een gave is die ik van hem ontvang. En ik kan die gave alleen maar ontvangen als ik vertrouw of als ik geloof. Van Abrahams geloof leerde ik dat geloof alle ogenschijnlijke omstandigheden waar ik in zit overstijgt. En ik leer van zijn geloof dat geloof niet twijfelt als de omstandigheden het tegenovergestelde lijken te zeggen. Maar het geloof is er volledig van overtuigd dat God bij machten is om te doen wat hij heeft beloofd. Nou, dat is wat ik leer van het geloof van Abraham. Dus het eerste, van Abrahams geloof leer ik dat God gerechtigheid als gunst geeft en niet als loon of recht. Laten we eens gaan lezen vers 2 tot en met 4 uit Romeinen hoofdstuk 4. We hadden dus net gelezen, wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? Nou, dan gaat Paulus verder. Indien hij, Abraham dus, als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Een andere vertaling zegt, dat hij, in het Engels staat er, dat hij could boast in het. Dus met andere woorden, dan had hij daarover kunnen opscheppen. Dan had hij zo rond kunnen lopen en kunnen zeggen van, moet je eens even kijken, ik ben rechtvaardig, want ik heb er wat voor gedaan. Dat is eigenlijk wat er staat. En dan had hij zo rond kunnen lopen tussen de mensen, maar dan had hij zich niet zo voor God kunnen positioneren, want dat staat er. Hij had zich daarop kunnen laten voorstaan, maar niet tegenover God. Met andere woorden, God is er absoluut niet in geïnteresseerd. Want wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Dus als jij zou rechtvaardig zou kunnen worden op basis van eigen inspanning, dan had je een goede reden om op te kunnen scheppen. Dan had je ook als het ware een reden om je rechtvaardigheid op te kunnen eisen. Vader, ik heb dit gedaan en dat gedaan en dat gedaan. Een beetje als die oudere zoon, weet je nog? Je hebt die vader met die twee zonen en de ene zoon die gaat weg. En die andere zoon die zegt, ik heb u toch jaren gediend. En nu geeft u de jongste zoon, geeft u in één keer het mooiste gewaad. En u zegent hem aan alle kanten. En ik heb u voortdurend in het huis gediend. Ik heb ook recht op die zegen. Niemand van ons heeft recht op de zegen. Uit eigen verdiensten althans. Dat is niet zoals God het wil. En dat is ook zeker niet zoals Abraham geloofde. Als je kijkt naar het leven van Abraham, hij heeft soms hele gekke dingen gedaan. Maar dat hij toch als rechtvaardig bekend stond omdat hij vertrouwde. En een ander woord voor vertrouwen, het grondwoord wat daar in die tekst van net ook gebruikt wordt, is opnieuw pisteo, waar ik het vaker met die over heb. En dat betekent geloof, door zijn geloof, door zijn vertrouwen. En dat werd hem als gerechtigheid toegerekend. Ik blijf het belangrijk vinden om dit goed neer te zetten, want wij denken soms dat ook geloven een of andere magische substantie is waar je veel van hebt of weinig van hebt. En als je dan genoeg geloof hebt gehad, dan ga je krijgen wat God heeft. En als je dan een bepaalde genezing nog niet ontvangt, dan ligt het aan je geloof en dan gaan we onszelf aanklagen enzovoort. Dan hebben we een verkeerd beeld van geloof. Geloof is gericht op een persoon. En geloof heeft alles te maken met dat je hem vertrouwt los van je omstandigheden. Abraham die was 99 jaar en had nog steeds geen kind gezien. En toch had God het hem beloofd. En in dat vertrouwen bleef hij wandelen. En Abraham vertrouwde op God. Dat werd hem als gerechtigheid aangerekend. Dus dat God geeft gerechtigheid als gunst en niet als loon of recht. Dat legt Paulus hier nog ietsje verder uit. Laat het verder eens lezen in vers 5 tot en met 8 van hoofdstuk 4. Maar iemand zonder verdiensten, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. We lezen even verder. Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard, zonder dat hij enige verdiensten heeft. Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt. Gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt. Tot zover. Stel, jij zit in de gevangenis en je bent schuldig. En je kunt op geen enkele manier die schuld vereffenen. Jij bent zo schuldig dat er is de borgsom voor om jou er weer uit te krijgen is onmenselijk, is gewoon, je kunt er op geen enkele manier uitkomen. De enige manier om eruit te komen is door je vertrouwen te geven aan degene die de autoriteit heeft jou vrij te spreken. En vervolgens, jij zit in de gevangenis, je kunt er niet uit, niks wat jij kunt doen krijg je eruit. Maar vervolgens, omdat jij die persoon komt bij je langs, die zegt, joh, als je mij je vertrouwen geeft, zorg ik dat het goed komt. En vervolgens spreekt die persoon jou vrij. Vraag. Wat heeft jou dan uit de gevangenis gekregen? Jouw verdiensten of jouw vertrouwen in degene die je vrij spreekt? Dat is wat Paulus hier eigenlijk net uitlegt. Door eigen verdiensten is het onmogelijk om vrij te komen. Maar door hem te vertrouwen. Paulus had in de hoofdstuk ervoor net uitgelegd. Alle hebben gezondigd en iedereen verdient de doodstraf. Maar Jezus heeft die doodstraf gedragen. En door nu hem te vertrouwen, kan die straf op de zonde kan van ons vrijkomen. En daarom prijst David op die manier. Gelukkig is degene die vrij is van zonde. En dat is jouw leven op dit moment. Jij mag leven in Jezus Christus, omdat hij leeft. Omdat hij de zonde heeft overwonnen, is in jouw leven de zonde ook overwonnen. Niet dankzij jouw verdiensten, maar dankzij hem. Dus dat was die eerste les. Geloven, zoals Abraham gelooft, van zijn geloof leer ik dat God gerechtigheid, rechtvaardiging, dat jij mag leven in zijn koninkrijk als gunst geeft. Niet als loon en niet als recht. En nou komen we in een stukje in dit hoofdstuk, waar Paulus in één keer begint te spreken over de besnijdenis. En de besnijdenis, je kunt er heel veel over zeggen en ik ga het niet te ingewikkeld maken, maar voor jou vanmorgen, deze ochtend, vergelijk ik even besnijdenis met erbij horen. Dus als je besneden was, dan hoorde je bij dat volk van God. En nu trek ik het eventjes naar jou hier vandaag. En je zou het kunnen vergelijken. En ik weet dat over de besnijdenis veel meer te vertellen is. Dus ga me daar nou niet e-mails over sturen van dit is ook belangrijk in de besnijdenis. Ik pas het nu even toe op dit stukje. Je zou het ook kunnen toepassen, je hoort erbij, je gaat naar de kerk. Of je zou het ook kunnen toepassen, wat ik net al zei, op van leven zoals God het bedoeld heeft. Dus je bent besneden. De Bijbel spreekt op een gegeven moment besneden in het hart. Je leeft in dat leven met God. Je gaat naar de kerk. Nou, als je dat stukje eventjes pakt, dan gaan we het volgende lezen. Vers 9 tot en met 12. Prijzen deze woorden een besneden, dus het gaat nog steeds over Abraham, of een onbesneden mens gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij besneden was of daarvoor? Dit is niet mijn preek en mijn verhaal, dit is gewoon wat Paulus daar schrijft. Het laatste, toen hij nog niet besneden was. Lees maar verder. Vers 11. De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was, omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Het mooie is dat in die zin Abraham, en dat lees ook verderop, is de stamvader van alle Joden, maar in die zin is ook Abraham de stamvader van ons. Want hij heeft al gewandeld in dat stukje gerechtigheid voordat hij besneden was. Theologisch ga ik daar nu niet te diep op in, maar daar kun je heel veel over zeggen. En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn. Althans, van hen die zich niet hebben laten die zich niet alleen hebben laten besnijden, maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat. Toen Jezus in Johannes hoofdstuk 8 sprak en de discipelen of de fariseeën hem aanspraken, wij komen toch uit Abraham, dan zegt Jezus in zekere zin precies hetzelfde. Ja, je besnijdenis maakt je niet heilig, je geloof achter je besnijdenis, dat is waar het om gaat. We lezen verder. Sorry, nee, dit is wat het was. Mijn excuus, we waren er al. Dus eerste ding wat wij vanmorgen gezien hebben, God geeft gerechtigheid niet als gunst, omdat je het verdient, maar hij geeft het. Sorry, ik ben even mijn draadje kwijt. God geeft gerechtigheid als gunst en niet als recht. Het tweede, leven zoals God het bedoeld heeft, naar de kerk gaan maakt mij niet rechtvaardig. Het feit dat ik besnijden ben, of zelfs het feit dat ik gedoopt ben, allemaal mooi, maar het is een verzegeling, een teken dat je erbij bij hoort, een buitenkant. Maar het begint bij die binnenkant, het begint bij dat je in je hart echt je vertrouwen geeft aan hem. Vers 13 tot en met 18. Immers niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt. Als men op grond van de wet erfgenaam zou zijn, zou het geloof zijn betekenis hebben verloren en de belofte zijn ontkracht. Dus wat hier eigenlijk staat is als die belofte die God aan Abraham heeft gegeven iets is wat we zouden kunnen verdienen, dan zou het geen belofte meer zijn, maar dan zou het iets zijn, nou, ik ga naar mijn werk en ik doe mijn werk en dan heb ik recht op loon. De wet maakt namelijk alleen dat God straft, maar zonder wet is er ook geen overtreding. En we lezen verder. Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen. En dit is een stukje, en ik doe een kort basis bijbelstudietje en dan gaan we ook gewoon verder. Hoe pas je dit naartoe op je leven? Maar dit spreekt over Abraham had een belofte. Jij hebt een belofte. Hier zitten allerlei mensen met beloften. We hebben allemaal een belofte. De belofte van de Heilige Geest. Belofte van leven zoals God het bedoeld heeft. Maar je hebt ook persoonlijke beloften. En om die belofte in je leven realiteit te gaan zien worden, is het belangrijk dat je leert te geloven zoals Abraham. En hoe geloofde Abraham? Dat heeft alles te maken met vertrouwen. God vertrouwen. God vertrouwen. Want het moet een gave van God zijn. Als ik jou beloof dat ik jou 20.000 euro zou geven, en dat ga ik je gewoon als gave geven. En ik bepaal wanneer je het krijgt. Dan zul je me moeten vertrouwen dat je het krijgt. Maar ja, dat is een beetje lastig, hè? Want zou hij het wel doen of zou hij het niet doen? Hij heeft hem al een jaar geleden beloofd. Ik heb het nog steeds niet. Dat vraagt vertrouwen. Nou, heeft Petra laatst een hele mooie preek gehouden over wantrouwen, vertrouwen en blind vertrouwen. God is blind te vertrouwen. Als God iets zegt, dan is het zo. In hem, hebben we vanmorgen ook gezongen en gehoord, zijn alle beloften ja en amen. Dus of je nou 99 bent, zoals Abraham was, of je bent 35 of welke leeftijd je ook hebt, als God iets heeft gezegd, dan zal het gebeuren. Maar daar heb je wel vertrouwen voor nodig. Want als jij op de een of andere manier iets kon doen, stel je voor die 20.000 euro, en je zegt, nou Lodewijk, het duurt een beetje lang, en nu ga ik even dit doen en dat doen en zus doen, dan ga ik even je huis verven, en dan ga ik je tuin klaarmaken, en ik ga die klus nog afmaken, die ook nog af moest, enzovoort, en kun je me dan snel die belofte geven. Dan is het geen gave meer. Dan heb je het verdiend. Snap je? Dat is wat hier staat. Als je er iets voor zou kunnen doen, dan is het geen gave meer. Het enige wat je kunt doen, is geloven. Is vertrouwen. En alleen op die manier, door te vertrouwen, gaat God zijn zegen geven aan de gemeente. Weet je, deze gemeente heeft heel veel beloften gekregen, door de jaren heen. Heel veel. En wat me wel eens opvalt, is als er dan profetieën zijn, dat we dan de neiging hebben, oh, dit is wat God gesproken heeft, wat gaan we nu doen om dit realiteit te maken? En ik heb het niet over passief zijn, daar heb ik het niet over. Alleen ik heb het wel over vertrouwen. Als God het zegt, gaat God het doen. Maar wij hebben zo de menselijke neiging. Omdat wij denken in dagen, misschien in maanden, en als het lukt kunnen we in jaren denken, maar God denkt in generaties. Die denkt veel verder, die denkt veel groter. Abraham heeft alleen maar Isaac gekregen. En die moest hij ook nog offeren. Ook nog. Terwijl God tegen hem zei, die sterren, dit is wat ik voor je heb. Abraham heeft die, de, de, de belichaming van de belofte van God nooit helemaal ten volste gezien. En toch wordt Abraham als rechtvaardig gekenmerkt, omdat hij wist te geloven. God heeft het gezegd, dus het gaat gebeuren. Het fundament is vertrouwen. En als ik kijk, God wil van alles met dit huis. En ik verlang ernaar en ik zoek zijn aangezicht. En een van mijn grootste uitdagingen blijf ik vinden. Vind ik echt moeilijk voor mijn leven. Omdat ik ben een bouwer en ik ben een denker en ik ben strategisch. En als ik bid voor jullie en als ik bid voor dit huis. En dan begin ik te zien wat God hier wil. En ik heb het wel eens vaker verteld. Dan zie ik een stadion in Groningen vol met mensen die Jezus groot maken. En ik zie dan iets van zijn hart. En man, wat heb je dan een eigen... Oké, nou, kom op, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. En hier, man, u had het toch gezegd dat het toen zou gebeuren. En waarom is het nog niet gebeurd? En wanneer? Dat is niet het geloof van Abraham. Het geloof van Abraham is Abraham vertrouwde op God. God heeft het gezegd. En dat werd hem als gerechtigheid gerekend. God heeft beloften voor jouw leven. En ik geloof dat God je uitnodigt. Dat God zegt, joh, ik ben te vertrouwen. Ik ben te vertrouwen. Dus hoe ziet Abrahams geloof eruit? Laten we eens lezen vers 19. Leuk, heb je een heel hoofdstuk gelezen uit de Bijbel vanmorgen. Ja, een heel hoofdstuk. Is goed om te doen hoor. Elke dag een hoofdstuk. Man, daar word je heel vol van als je dat doet in je leven. Of anders doe je een tekst, maakt maar niks uit. Weet je, het mooie van het woord van God is dat het niet alleen informatie is, maar het is Jezus zelf. En Jezus spreekt daardoorheen. In mijn preek zit het woord van God. En zit soms ook informatie. En informatie, dat geeft geen leven. Maar zodra God spreekt, dat geeft leven. Kan ik niet doen, dat kan alleen Hij doen. Vers 19. Zijn geloof verzwakte niet toen hij ongeveer 100 jaar oud besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten. En Sara niet langer vruchtbaar was. God had gezegd, je zult een groot nageslacht krijgen, je zult een fantastisch land krijgen. Hij is bijna 100 jaar oud, 99. Zijn krachten die ze hebben hem een beetje verlaten. Nou, als ik 99 ben. Maar goed, en Sara die was al lang niet meer vruchtbaar. En toch verzwakte zijn geloof niet. Wat mag ik leren van het geloof van Abraham? Het geloof van Abraham overstijgt ogenschijnlijke onmogelijkheden. Dat ziet niet wat hier op aarde is, maar dat ziet wat in de geest is. Het is niet naar de omstandigheden, maar is gewoon dit is wat God gezegd heeft. En zie ik het niet op aarde, dan zie ik het wel vanuit de hemel. Want Abraham ziet nu vanuit de hemel zijn belofte gerealiseerd. Want God heeft gedaan wat hij beloofd heeft. En in zijn ademtijd hier op aarde heeft Abraham het niet allemaal gezien. En toch verzwakte zijn geloof niet. Vers 20 en 21. Hij twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Wil jij graag eer aan God bewijzen? Hoe deed Abraham dat? Door gewoon ondanks de omstandigheden zijn geloof vast te houden. Dat is aanbidding. God heeft gezegd, dus ik spreek het woord van God. Ik spreek wat hij heeft gesproken over mijn leven. En dat houdt hij vast. En daarin werd hij gesterkt. En dat was zelfs aanbidding. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was om te doen wat hij heeft beloofd. Het geloof van Abraham twijfelt niet als het onmogelijk lijkt. Dat geloof van Abraham is ervan overtuigd dat God bij machte is om te doen wat hij heeft beloofd. En ik zeg dit niet met een zweep deze ochtend van jij zou moeten geloven zoals Abraham. Absoluut niet. Ik zeg het om je te bemoedigen. Want hier zitten mensen die beloften hebben en jij hebt het gevoel dat jij 99 bent, bijna 100 en je zit aan het eind en het lukt me niet. En ik heb het niet letterlijk over je leeftijd, maar gewoon geestelijk. Ik zie het bijna niet meer zitten. Sara, degene, de bron waarvanuit ik dacht dat de zegen van God zou komen, die lijkt opgedroogd en het gebeurt allemaal niet. Het gebeurt niet, ik zie het niet zitten. Dan geloof ik dat God vanmorgen tegen jou zegt, oh, word aangemoedigd door Abraham. En Abrahams geloof. Hij twijfelde niet. En om in dat alles, en je moet je omstandigheden hoef je niet te overschreeuwen, daar heb ik het niet over. Maar in dat alles op God te blijven vertrouwen, dat is aanbidding voor God. En wat is de vrucht? Wat is het gevolg daarvan? We lezen het in vers 22 of 25. We hebben bijna het hoofdstuk gehad. Laten we het eens lezen. En dat, dus wat we net gehoord hebben, dat hij bleef vasthouden, dat hij toen hij bijna 100 was, dat hij toen toch door bleef gaan te geloven enzovoort, dat hij bleef vasthouden aan dat God bij machten is om te doen wat hij had beloofd, dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. En dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus onze Heer uit de dood heeft opgewekt. Het volgende vers. Hij, Jezus, die werd prijsgegeven om onze zonden, werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Amen. Daarom vond ik het zo belangrijk om dat vorige week te vertellen. Jezus, ons fundament. Dat is ons geloof. Dat is het enige en het meest solide fundament die jij in je leven kunt krijgen. Er is geen andere naam, geen ander fundament zo solide als Jezus. Alle andere fundamenten zullen geschud worden. Of het nou financiën, carrière, status. Nou, vorige week heb ik ook een hele lijst van zaken opgenoemd. Jezus is het fundament. Die houding van Abraham werd hem als gerechtigheid gerekend. En dat geldt ook voor ons. Ook jij en ik zullen als rechtvaardigen worden aangenomen, omdat we geloven in Jezus. Dat mag je vasthouden. Of je nou voelt, of ervaart, of je nou je rechtvaardig voelt. Het gaat er niet om dat je je rechtvaardig voelt. Het gaat erom dat je rechtvaardig bent in Jezus. Dus wat mag jij geloven? Dat is de laatste tekst van vanmorgen uit Romeinen. Ik spring nog even naar het eerste vers van hoofdstuk 5. Dit is wat jij mag geloven. Dit is het onwankelbare wat jij mag vasthouden, net als Abraham. Of je het nou ziet, voelt, ervaart enzovoort. Jij en ik zijn als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. En jij en ik, en dit is de inhoud, leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Jij bent aangenomen als rechtvaardige en jij leeft in vrede met God. Zeg maar eens na, ik leef in vrede met God. Nog een keer. Ik leef in vrede met God. Oh ja, maar ik voel geen vrede. Ik voel het niet, ik zie het niet, ik ervaar het niet. Nee, we hebben het over geloof. Net als Abraham. Geloven zoals Abraham. En net als dat het bij hem hierdoor gebeurde, mogen wij dit weten. Dit is ons geloof. Laat het nog een keer zeggen. Ik leef in vrede met God. Ik ben rechtvaardig in Jezus. Laat het zeggen. Ik ben rechtvaardig in Jezus. Ja, maar ik voel me niet rechtvaardig. En ik heb gisteren nog dat en toen zat. Nee, jij bent rechtvaardig in Jezus. De duivel die wil je door je zonde continu doen geloven dat je weggetrokken wordt van hem. Maar hij heeft alle zonden gedragen en je mag naar hem toe. Op dat fundament en daarop gaan staan. En als je dat gaat geloven, dan zul je gaan zien dat datgene wat gelooft ook realiteit wordt in je leven. Ik heb het zo gemerkt in mijn eigen leven. Dat als je dit gaat geloven en dit gaat omarmen en de geest zijn werk laat doen. Dan noem ik het wel de geest die perst gewoon alles onder eruit. Dan wil je dat niet eens meer. Dan hoef je niet meer te vechten om bepaalde dingen niet meer te doen. Maar het gebeurt gewoon omdat Jezus jouw fundament is en hij steeds meer in jou gaat opstaan. Dan gaat de neiging tot zonde gaat gewoon weg. Paulus heeft het daar straks in over succes van Romeinen. Heeft hij het daar ook juist over? Want ook hij werd aangeklaagd doordat hij dit soort dingen predikte. Zeiden ze van, ja, maar als je dit zegt, is het dan niet zo dat we dan alleen maar meer moeten gaan zondigen, zodat de genade gaat toenemen? En zegt Paulus, nee, dat zeg ik juist niet. Juist niet. Als je weet wat genade is, dan is de vrucht dat zonde niet eens over jou kan regeren. Als zonde wel over jou regeert, dan sta je niet op dat fundament. Dan sta je op een ander fundament. Maar als je op Jezus als fundament staat en dit gelooft, ik leef in vrede met hem. Ik ben gerechtvaardigd door hem. Dat is mijn fundament. Dat is waarop ik sta. Dat is waar vanuit ik leef. Dan ben je onwankelbaar. Net als Abraham. Weet je, vorige week heb ik het er ook over gehad en waar we deze weken veel over hebben. Is Jesus at the center of it all. Jezus is het centrum van jouw geloof. Jij mag geloven in hem. In hem in het middelpunt zetten. En in de context van waar ik het vanmorgen met jullie over had, moest ik denken aan Abraham. Die zijn zoon offert. Het aparte is namelijk dit. Zo net zeiden we ook van oké, De belofte kan alleen maar gebeuren in je leven door te vertrouwen op degene die de belofte geeft. Dus de belofte die God jou in je leven heeft gegeven, de belofte die in Jezus zijn, die kunnen alleen maar realiteit worden in jouw leven door het initiatief van Jezus, door hem. Nou, en nou hebben we net gelezen dat Abraham, die was al bijna 99 en die kon die Sarah onvruchtbaar enzovoort. Dus hij zag haar niet zitten, maar toch bleef hij vasthouden en God heeft hem gezegend en God heeft hem Isaac gegeven. Dus de belofte van Jezus, of sorry, de belofte van God, had een lichaam gekregen. Was belichaamd, was in elk geval een beetje zichtbaar geworden. Dat helpt altijd in geloof, toch? Als de belofte zichtbaar wordt, dat helpt. En hè, als ik kijk naar wat we hier met elkaar mogen hebben, man, dat is in elk geval iets zichtbaars van wat God ons beloofd heeft, waar God over gesproken heeft. En dan komt God en die zegt, oké, en nu wil ik Abraham dat je Isaac gaat offeren. God test opnieuw het vertrouwen. En Abraham die gaat met Isaac naar die plek waar hij geofferd gaat worden op die berg. En meestal hoor ik daar preken over. Dat Abraham onderweg heel geworstelde en dacht, hoe zou dit nog gaan? Hoe zou dat nog gaan? Hoe zou zus nog gaan? Maar we hebben inmiddels ontdekt dat Abraham die had gewoon vertrouwen in God. En Abraham die ging erheen en die wist van, Heer, als ik dit doe en ik geef u mijn belofte terug, dan gaat u iets beters teruggeven. En dat perspectief wil ik jullie vanmorgen ook meegeven. Dat God iets groters aan Abraham gaf dan de belofte. Want Abraham dacht dat hij zijn belofte moest offeren. En toen kreeg hij van God een lam terug. En een lam is altijd, het lam van God is altijd veel meer dan de belofte. God zegt tegen Abraham, Abraham, je kunt beter dit lam hebben dan de belofte van dat jij de stamvader gaat worden van vele, vele landen enzovoort. Dat je invloed gaat hebben over de hele wereld en dat je een groot nageslacht zult hebben en een groot land zult hebben. Dat je veel invloed zult hebben. Allemaal fantastisch, want ik gun het je van harte, maar mijn lam is groter dan dat. Daarmee zegt God, lieve mensen, zorg ervoor, waak ervoor dat jouw visie of de belofte die God jou geeft nooit Jezus het lam gaat vervangen. Snap je wat ik zeg? Jezus, God wilde zien. Ben jij bereid om dat offer of die belofte te geven? Want ik geef jou Jezus en dat is altijd groter dan de belofte. Ik weet niet wat voor belofte God je heeft gegeven. Maar er is geen belofte zo groot als de belofte die je al gekregen hebt in Jezus Christus. Niets. Dus zelfs al zou je belofte, God vraagt soms misschien aan je, ben je bereid? Stel dat ik je niet zou geven wat ik je wel beloofd heb. Wat is dan belangrijker? Die belofte of Jezus het lam. God voorzag in een lam. En hiermee sluit ik af en dan zijn we aan het eind gekomen van wat ik vanmorgen met jullie wilde delen. Maar jij kunt wandelen als christen. Als christen. En christen betekent gezalfde. En God heeft jouw belofte gegeven. En God heeft van alles voor je. Maar je kunt dat vanuit twee verschillende bronnen doen. En de vraag die ik je wil stellen, en dan ga ik het zo samenvatten, is: doe je het als een Saul of doe je het als een David? En ik leg je even heel kort uit wat het verschil is. Saul, die was gezalfd met een kruikje. En een kruik symboliseert iets wat door mensenhanden is gemaakt. Eigen werken, eigen kracht. David, die was het koning gezalfd door dezelfde Samuel, vanuit een hoorn, een ramshoorn. Daar heb je dat ram weer. Daar heb je dat lam weer. En de zalving van David kwam dus uit een geslacht lam voort. De zalving van Saul kwam uit iets door mensen bedacht voort. Jouw christen zijn, jouw wandelen in geloof, jouw leven kan voortkomen uit mensenwerk. Daar is niks mis mee, in zekere zin. En tegelijkertijd wordt het hard werken en kom je jezelf op een gegeven moment tegen. Net als met Saul. Die kwam zichzelf tegen. Die kon niet wandelen in de zalving. Die kon niet wandelen in het koningschap. Vanuit zijn eigen zalving. David, die wandelde vanuit de zalving van een geslacht lam. David heeft een aantal gekke dingen gedaan. Veel gekkere dingen dan Saul. En toch wordt ook David in de Bijbel erkend. Als diegene waar Jezus uit is voortgekomen. Geloven zoals Abraham. Jezus 100% vertrouwen. Ik geloof dat God tegen jou zegt deze ochtend. Afgelopen maandag hadden we een eerste kaderavond. Dus we hebben oudsten, we hebben voorgangers en daaromheen hebben we ook een hele cirkel leiders. En daar zijn we mee samengekomen. En op het einde hebben we gewoon gezegd, Heer, wij geven onze visie en al onze dingen. We leggen het opnieuw op het altaar. En God gaf Isaac terug, hoor, aan Abraham. En Abraham is nog steeds de stamvader geworden van vee. En die belofte is allemaal waar. Maar ik geloof dat Abraham hierdoor geleerd heeft. Het lam is meer waard dan welke zegen dan ook. God nodigt jou uit om Jezus als fundament te hebben. En onze aardse visies, en onze aardse beloften en onze aardse zorgen. Jezus zegt het als volgt. Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Werp al je lasten op mijn schouders. En dat is niet alleen je lasten, maar ook je zorgen. Ik geloof dat deze ochtend wij met elkaar dat opnieuw op de schouders van Jezus mogen leggen. Dat jij dat mag doen. Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.